Dit is Denkzorg. Verhalen van mensen met en zonder witte jas. Een podcast van het UZ Gent. Met Sven Spijbroek.
Ik moet u iets bekennen. Ik heb nog nooit in een ziekenhuisbed gelegen. Ik ben nog nooit geopereerd en ik heb ook nog nooit iets gebroken en ik wens dat ook zo te houden. Niemand gaat graag naar een ziekenhuis, tenzij met een bos bloemen voor iemand anders. Hoewel, in de loop van de gesprekken die ik voor deze podcast heb gehad met zowel patiënten als zorgverleners, heb ik toch een hoop mensen ontmoet die graag in het UZ Gent komen, omdat ze er graag werken. Vandaag zijn dat er twee hele fijne mensen, collega's op de afdeling cardiologie, die mij veel geleerd hebben over wat een ziekenhuis met een mens doet. Nu, zo'n babbel voor een podcast, dat is met microfoons en camera's en zo, dat is zoals met al die apparatuur in een ziekenhuis. Als je dat niet gewoon bent, dan is dat een beetje griezelig.
We zijn uit onze comfortzone.
Ja, maar ja, dat dacht ik juist. Dus ik dacht aan te beginnen met... Dus ik heb uw uitslagen eens bekeken van uw bloedonderzoek.
Ja.
Dat is wat jullie normaal doen, hè?
Stresshormoon is nu naar omhoog, denk ik.
Ja, ik moet hier als patiënt zo zitten bibberen en beven.
Ja, nee, bij ons is dat niet, hè. Nee, bij ons bibberen en beven ze niet.
Bij niemand van jullie twee. Wacht, jij bent dokter, hè?
Ja, dat klopt. Ja.
Aflevering 2. Topwerkgever. Dokter Lineke Hens en verpleegkundig specialist Jasmina de Blok.
Want dat is wel grappig. Normaal gezien in deze podcast heb ik altijd een dokter en een patiënt. En dan zou jij, Jasmina, de patiënt moeten spelen nu?
Gelukkig niet. Gelukkig niet.
Voorlopig niet. Want jij bent dokter en jij bent verpleegkundige specialist, hè?
Verpleegkundige specialist,
verpleegkundig specialist,
net goedgekeurd door Maggie de Blok, nog voor de verkiezingen.
Je bedoelt dat sinds dan de functie officieel
bestaat? Het
zal
opgenomen worden in de wet, ja. We doen het al een hele tijd, het was nog niet officieel.
Wat is het juist?
Dat wil zeggen dat je als verpleegkundige gespecialiseerd bent in een bepaald domein. Bij mij is dat nu hartfalen, steunhart en harttransplantatie. En dat je ook die mensen levenslang blijft opvolgen. Dus die patiënten die hartfalen hebben of een steunhart hebben, dat je die meevolgt van bij de diagnose tot voor de rest van hun traject. En dat je eigenlijk binnen die specialisatie verantwoordelijk bent voor een aantal dingen.
Ja.
Lesgeven aan collega-verpleegkundigen, de patiënt begeleiden om naar huis te krijgen en zo goed mogelijk thuis alle dingen zelfstandig te kunnen doen. Onderzoek uitvoeren. Dus het heeft een beetje... Het is een heel gevarieerde job.
Ja. Ik denk dat er de zorg is aan het veranderen. Het wordt altijd maar meer specialistisch. Vroeger had je een cardioloog en die deed alles van het hart. En nu heb je een cardioloog die gespecialiseerd is in hartfalen. Eentje die interventies doet. Eentje die pacemakers steekt. En dus je krijgt meer en meer in de zorg... Een wirwar aan mensen die allemaal een subdiscipline hebben. En als patiënt, denk ik, is het moeilijk om je weg daarin te vinden. En dus is het belangrijk dat we op een of andere manier voor de patiënt een soort van systeem creëren waarbij dat ze door het bos de bomen nog zien. En ik denk, voor een bepaalde specialisme, een verpleegkundig specialist hebben, dat een enorm pluspunt is. Die kan, wanneer een patiënt een klacht heeft... De huisarts doet dat natuurlijk ook wel, hè, maar wanneer een patiënt een klacht heeft, kan die bellen naar Jasmina in dit geval. En Jasmina die kan dan uitmaken van kijk, het is nu beter dat we die dokter aanspreken of die dokter aanspreken. Voor de patiënt is dat niet meer zo simpel. En vroeger was dat, ik spreek gewoon de cardioloog aan, hè, die weet het wel.
De specialist.
De specialist. Maar nu, dat is allemaal zo in kleine hokjes verdeeld. In ons geval dan, hè, we werken met harttransplantpatiënten. Moeten wij continu samenwerken met infectiologen, mensen die infecties, virusinfecties goed kennen. Wij moeten samenwerken met de nierspecialisten, met de chirurgen.
De longspecialisten.
De longspecialisten. Dat zijn... en zonder die mensen kunnen we niet. Dus wij moeten meer en meer samenwerken.
Ja. Bent u ook degene die de harten erin en eruit haalt en steekt en snijdt? Of is ook daar
dat is,
personeel voor?
Dat is voor onze helden de chirurgen. Ik ben een pillendokter. Hè. Dat wil zeggen dat ik de mensen pilletjes voorschrijf, uitleg geef. Selecteer welke mensen kunnen harttransplantatie hebben, welke niet. En onze chirurgen, dat zijn eigenlijk de mensen van de snijdende discipline.
Hè. Ja. Weten de patiënten dat? Wie er beslist
wie er wel of niet een transplantatie kan krijgen en waar je positie is op de...
Dat is eigenlijk volgens... Het is zo dat nooit één persoon dat beslist. Hè. Dus we zijn een team. Een team uit meerdere cardiologen, hartchirurgen, psycholoog, een
sociaal assistente,
ja, mm-hmm. een verpleegkundige. En wij vormen het harttransplantteam. En dus als een patiënt in aanmerking komt voor een transplantatie, of we denken dat, dan moet hij een reeks onderzoeken ondergaan. En dan wordt zijn dossier volledig met alle aspecten besproken in de groep. En het kan zijn dat sommige mensen een andere mening hebben, maar een beslissing ja of nee wordt altijd in groep genomen. En het is nooit de beslissing van één persoon. En dat is wel heel belangrijk, denk ik. Voor die patiënt, ja, dat is leven of dood. Hè. Dat zijn belangrijke beslissingen. En het is goed dat dat niet genomen wordt door één persoon.
Ja, je weet niet meer naar wie je naartoe moet met je smeergeld. Als je echt iets wil forceren.
Ja, voilà.
Want als dat één persoon is, zou er een enorme druk op je schouders komen te staan, toch? Hè?
Ja.
Enorme verantwoordelijkheid.
Ja, ook die beslissingen zijn niet zwart-wit. Hè. Het is...
Moeilijke beslissingen.
Vaak moeilijke beslissingen. Mm. En die beslissingen worden genomen in functie van... Wat denken wij, gaat dit goed komen of niet? En als er heel veel argumenten zijn dat een transplantatie gaat mislukken, dan betekent dat dat een hart, dat door iemand, er zijn weinig harten die gedoneerd worden, dat hart verloren gaat. En dus wij moeten op voorhand goed inschatten of het gaat lukken of niet. En daar zijn een aantal criteria voor. En als wij in groep genoeg criteria hebben dat dat niet gaat lukken, dan beslissen wij als groep dat we dat niet gaan doen. Want sommige mensen denken, het is omdat ik het niet verdien of ze gunnen het mij niet.
Het voelt als een straf.
Het is een straf, maar het is eigenlijk omdat we weten dat wanneer je een nieuw orgaan krijgt en je rookt op dat moment, of je neemt drugs, dat orgaan veel sneller achteruit gaat gaan. Ja. En dus daarover gaat het. Het gaat erom dat je een orgaan van iemand anders krijgt, die toch is overleden. Je moet daar met respect, denk ik, mee omgaan. En als je een bepaald gedrag vertoont, waardoor dat orgaan heel snel kapot gaat, ik zal het zo zeggen, dan mag je dat gewoon...
Dan is er minder slaagkans en dan zou het gewoon zonde zijn om...
Maar en we hebben nog veel mensen die wachten op een donorhart.
Dus we hebben een hele grote groep mensen, jonge mensen, die wachten op een nieuw orgaan, die ondertussen heel ziek zijn, die soms overlijden op de wachtlijst. En al die mensen hebben recht op een orgaan, maar er zijn te weinig organen. Dus we moeten
Hoe erg is het qua wachtlijst? Hoeveel?
Voor België 130 nu, denk ik. En ik denk dat we
130 mensen staan te wachten.
En we doen maar 80 harttransplantaties op een jaar in België.
Gemiddeld dus dan toch?
Een jaar en een half.
Een jaar en een half, 2 jaar. Dus het schommelt natuurlijk, maar die mensen wachten lang. En sommige mensen overlijden ook tijdens het wachten. Dus dan is het belangrijk dat je de kandidaten goed selecteert.
En dan moet jij de boodschap brengen van, we gaan je niet op de wachtlijst zetten.
Dat zal eerder toch de arts zijn. Ik ga Nadine de troost bieden.
Good cop, bad cop, dat idee.
Ja, sowieso wel, ja.
Ja, eigenlijk, dat zijn toch wel dingen die ik meer voor de arts
En dat zijn ook geen dingen die wij bepalen. Hè. Daar zijn internationale criteria voor. Aan wat moet een patiënt
en dan kan je dat aan mensen uitleggen. Je kan ook op de lijst geraken als je dat en dat en dat doet.
Ja, tuurlijk. Ja. En als mensen aantonen dat zij hun gedrag kunnen veranderen, dan... Dus het gaat echt niet om je verdient dat niet. Het gaat er gewoon om dat je slaagkansen zijn niet goed als je dat blijft doen. Maar dat is niet gemakkelijk, hè.
Nee, ik kan me voorstellen. Ja. Wat jullie precies proberen te doen op de afdeling, probeer te begrijpen, hè. Ja. Mm-hmm. Dus het klassieke zijn hartinfarcten. Zal ik nu eens heel eerlijk toegeven dat ik niet precies weet wat het is, een hartinfarct? Is het de zuurstoftoevoer die naar je hart die stilvalt?
Ja.
En dan stopt je hart met kloppen en dan...
Ja, daarom niet altijd zo ernstig.
Val je om?
Het kan ook gewoon zijn dat de hartspier op een bepaalde plaats minder zuurstof krijgt. En dat deel van de hartspier sterft af.
Oké. Okay.
Waardoor je hart falen krijgt.
En gaat dat snel, dat afsterven? Of?
Ja.
Eigenlijk is het zoals een kuitkramp die je krijgt als je gaat lopen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus wat gebeurt? Je hart is een dikke spier. Die spier heeft bloed nodig, continu, om te kunnen pompen. En wanneer de bloedafvoer door een klonter, plots, of door een plakken of een vernauwing, wanneer de bloedtoevoer plots afgesnoerd wordt, dan gaat die spier in kramp. En dan krijg je pijn op de borst. En die kramp kan gepaard gaan met ritmestoornissen, waardoor mensen plots neervallen. Of die kan gewoon gepaard gaan met hevige pijn. En op dat moment begint die spier stilletjes aan af te sterven. En iedere minuut telt dan om dat bloedvat terug open te maken. En dat is eigenlijk hetgeen mijn...
En staat dat hart dan stil of is het maar een stukje van het hart?
Nee, wanneer het hart stilstaat, dan overlijdt in principe de
dan
patiënt.
Dan is het gedaan.
Dan is het gedaan. Ja. En dan moet de patiënt gereanimeerd worden, hè, zoals dat je op tv ziet. Hè, maar dus in principe een hartinfarct is een bloedvat die verstopt is. Het bloed gaat niet meer naar de spier en de spier... Die heeft zuurstof nodig.
Ja.
En die gaat in kramp.
Dus je hebt pijn en je wordt ongelooflijk slap, want je hebt dat bloedstroom niet meer goed genoeg.
Ja.
En dan is het kwestie van er heel snel bij te
gaan. En dan moet je er snel bij zijn. En hoe sneller dat je erbij bent, hoe meer kans dat je hebt dat er maar een klein stukje van de spier is afgestorven.
Maar wij zien dus vaak die mensen die er niet zo snel bij zijn.
Ja.
Maar niet alleen door hartinfarct. Hè. Er zijn verschillende redenen waarom een hart kan falen. Mensen die,
kan het ook heel traag gaan?
Ja.
Dat hartinfarct, wat je zegt, dat zo'n ader dichtslipt, dat je gaandeweg ziet van ik word slapper en ik weet niet wat.
Wat je soms ziet, is dat mensen, dus als een groot bloedvat plots toegaat, dan heb je groot hartinfarct, veel pijn. Maar je hebt de hele fijne bloedvatjes, die door suikerziekte kunnen aangetast worden of door andere ziekten. En dus waarbij dat het hart in zijn geheel over een verloop van jaren slapper en slapper wordt, maar zonder dat de patiënt daar acuut plots heel veel pijn van heeft.
Jullie zijn vrouwen, hè? Ik heb me eens laten vertellen dat mannen hele spectaculaire hartinfarcten doen, met pijn en neervallen en toestanden, en dat vrouwen bij wijze van spreken in stilte een hartinfarct kunnen doen. Dat ze veel minder opvallende symptomen tonen. Dat is dus echt waar.
Ja, dat klopt. Dus het is zo dat het hartinfarct, zoals dat in de boekjes staat, hè, zoals het aangeleerd wordt, is het typische hartinfarct die we vaak bij mannen zien. Hè. De patiënt krijgt hevige pijn, grijpt naar de borst. Hè. Maar bij vrouwen kan de presentatie soms atypisch zijn. Dat wil zeggen, een vrouw kan zeggen, ik ben nu plots heel vermoeid of ik ben misselijk. En dat is zo. Dat is zo. En dat komt eigenlijk omdat in de wetenschap vroeger, nu is dat niet meer zo, vooral mannen onderzocht werden. En in wetenschappelijke studies
als proefpersonen
werden vooral mannelijke patiënten bekeken. Ja. Er bestaat nu een aparte discipline, hè. Dat is de vrouwencardiologie. In Nederland heb je al een professor in de vrouwencardiologie die specifiek hartproblemen bij vrouwen onderzoekt.
Maar als die minder opvallen, is het ook echt moeilijker om ze te detecteren.
Klopt. Dus bij vrouwen wordt de diagnose van een hartinfarct vaker te laat gesteld dan bij mannen. Dat klopt.
Dus dat zou tot gevolg moeten hebben dat er meer vrouwelijke slachtoffers zijn ook, als gevolg van hartfalen.
Goh, maar hartfalen is niet louter alleen infarct.
Nee, dat klopt ook.
Het gaat veel ruimer dan hartinfarcten.
Oké, wat kan er nog allemaal mislopen met mijn hart? Maak mij zo gerust.
Erfelijke aandoeningen. Mensen die gewoon een zieke hartspier hebben, die minder goed meewerkt. Door alcoholmisbruik of drugsmisbruik, wat dat we helaas toch ook iets meer beginnen zien.
Ja.
Dat mensen in hartfalen gaan door... Door drugsgebruik.
Wat bedoel je met in hartfalen gaan?
Ja, in hartfalen gaan. Ja, dat is zo typisch bij ons, waarschijnlijk dat we dat zeggen. Hè.
Hartpompfunctie
vermindert door
wanneer de pompfunctie vermindert en vermindert en vermindert en op een bepaald moment kan de patiënt niet meer doen wat hij vroeger kon. Die is kortademig als die één trap moet doen. Of die krijgt gezwollen onderbenen. Of die...
En dan begint het pas op te vallen
en
dat er echt iets aan de hand is.
Dat is eigenlijk het hartfalen. Ja.
Oké, dat is het moment waarop je naar de dokter gaat.
Dat is het moment waar je gaat,
ja.
In heel veel gevallen weten we niet waarom de hartspier achteruit gaat. Hè. Dat heeft dan een moeilijke naam. Dat is idiopathisch, noemt men dat dan.
Idiopathisch dat is dokterstaal voor we weten het
we
niet.
We weten het niet, hè. Ja, dat klopt.
Dat is niet echt geruststellend.
Ja.
Is het echt waar dat in veel gevallen je echt geen idee hebt?
Ja,
toch een groot deel.
Niet geruststellend. Laat ons zeggen dat 10, 15 jaar geleden dat er nog veel meer idiopathische gevallen
zijn. Ah ja, het zou wel zijn. En 100 jaar geleden nog veel meer.
Voilà, met de geneeskunde. Dus we ontrafelen meer en meer de oorzaken van hartfalen. Maar nog steeds zijn er mensen die waarvan we niet weten waarom de hartspier verzwakt. En dan, En dan moeten we die natuurlijk ook goed behandelen.
Maar hoe moet je iemand behandelen als je niet weet wat de oorzaak is?
Ja. Goh, omdat je niet altijd de oorzaak moet behandelen.
Nee, dus het is zo dat de behandeling van hartfalen, als je een echte oorzaak hebt, bijvoorbeeld alcohol, ja, dan volstaat het heel vaak van eerst en vooral die oorzaak aan te pakken en te stoppen met alcohol.
Ja, dat wou ik nog vragen toen je dat er net zei. Kan ik mijn hart kapot drinken?
Ja, ja. Dus wanneer je dagelijks, alleen het equivalent van ongeveer een fles wijn, 5 eenheden eigenlijk, alcohol, gedurende minstens 5 jaar drinkt, gemiddeld kan je perfect hartfalen krijgen.
En ik deel altijd dacht dat de lever er dan aan was. Maar dus
ook waarschijnlijk. Maar
ook, tegelijk. Ja,
in duo met het hart dan.
Ja. Ja.
Maar je hebt mensen die heel hun leven, bij wijze van spreken, 2 flessen wijn per dag drinken en die geen hartfalen krijgen. Een individuele gevoeligheid is er ook. Hè? Dus je hebt mensen die maar een 1/2 fles wijn drinken, bijvoorbeeld, en die ook hartfalen krijgen. Maar gemiddeld kan je je hart kapot drinken. Hè? Dat is een belangrijke oorzaak. En in België wordt alcohol niet altijd als drug aanzien, maar het veroorzaakt veel schade.
Ja.
Ja.
Zeg, reanimeren. Als er nu iets is wat in alle stripverhalen voorkomt als het over het hart gaat, behalve liefdesbreuken natuurlijk, is... Ik heb mij... In mijn vriendenkring zitten dokters en die hebben mij nog maar dit jaar of zo verteld dat het pompen, hè, met dat hart. Ik dacht altijd dat je dan de hartslag nadoet, of het de bedoeling is om de hart terug te doen kloppen. Maar als je goed begrepen hebt, is dat gewoon om de functie van het hart over te nemen, om dat bloed te laten doorpompen.
Het hart is gewoon een kegel. Een kegel van spieren die samenknijpt en die het bloed wegpompt. En dus wat dat je doet met hartmassage, is je drukt de borstkas in en je moet die dus goed indrukken, zodanig dat je de kegel plat duwt.
Dat de hart ook wordt platgeduwd en dat bloed eruit gepompt.
De pomp van het hart
overnemen tot aan de hersenen, hè, dat die niet zonder vallen vooral.
Ja, klopt.
Ze hebben mij ook verteld dat het heel vermoeiend is.
Ja.
Dat het echt hard werken is.
Absoluut.
Ja.
Om het met de hand te doen. Ja. Je ziet tegenwoordig overal van die defibrillators opduiken. Ja. Ook, hè, die groene bakken die naar het schijnt tegen jou spreken. Ja, dat is weer het testen, maar je mag die niet opentrekken als er... Is dat een nuttig ding?
Ja, absoluut. Absoluut, ja.
Waarvoor dient het precies?
Een defibrillator is eigenlijk een... Dat is de shock dat je kan... Van op tv ken je het wel.
Hè, dat zijn die strijkers.
Dat zijn die shock, in feite. En waarvoor is dat nodig? Dus wanneer het hart... wanneer er bijvoorbeeld een hartinfarct is, hè, het hart heeft zuurstoftekort, dan kan het hart soms een ritmestoornis krijgen, waardoor het begint te trillen, te begint te fibrilleren. En die ritmestoornis, die kan je alleen maar wegkrijgen door in feite een shock te geven. Door even heel veel elektriciteit door dat hart te jagen en een soort reset te doen, zodanig dat het gewone hartritme terug de overhand kan nemen. En dus sommige mensen zijn echt gebaat wanneer zij plots neervallen met een shock.
Ja.
En zo'n toestel is zo gemaakt dat het slim genoeg is als je het op de borstkas plaatst. En de patiënt heeft geen ritmestoornis, dan gaat het u zeggen dat ik ga geen shock geven.
En dat je moet reanimeren.
Je moet reanimeren.
Er is een verschil tussen reanimeren en de shock geven. Hè?
Ja,
De shock geef je alleen maar bij het fibrilleren. Als het hart volledig stilstaat, dan moet je reanimeren. Dan gaat die shock niet helpen.
Hoe krijg je een stilstaand hart terug in gang? Als
door te pompen.
Door te pompen en de hulpdiensten te bellen, uiteraard.
Ja, maar jullie zijn de hulpdiensten.
Ja, maar we hebben ook vaak wel medicatie. Als het in het ziekenhuis is, heb je vaak medicatie.
Ik dacht echt dat het moment dat je begint te pompen... dat pompen, weet ik ondertussen, dat is voor het bloed gaande te houden. En ik dacht, die shock is om het hart terug in gang te steken. Maar dat is dus niet zo.
Nee, dat is alleen bij een bepaalde ritme.
Al dagen bij.
Dat is alleen bij een bepaalde ritmestoornis eigenlijk.
Maar mijn vrienden, dokters, die zeiden ook... En je moet ook erop kloppen. Bijvoorbeeld, je zou het effect van die elektroshocks kunnen nadoen door de patiënt een fixe map te geven.
De precordiale slag noemt dat. Hè. Dat is wanneer, voor alles een moeilijk woord. Dat is wanneer dat je... Maar ik zou dat niet aanraden aan
amateurs.
Nee. Wanneer je als arts, bijvoorbeeld op spoed, de patiënt is gemonitord en plots zie je dat hij in een gevaarlijke ritmestoornis belandt, kan je soms nog op tijd zijn door een hele hevige slag te geven op de borst, zodanig dat die ritmestoornis terug
In plaats van eerst naar de muur te gaan en die defibrillator uit te pakken.
Maar eerlijk gezegd, die precordiale slag, ik vind dat een beetje...
Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit gezien.
Heldhaftig gedoe. De ik denk dat het in praktijk beter is van de defibrillator te pakken.
En, ja. Is het echt waar dat bij hartzeer je hart echt ook pijn kan doen?
Je hebt zo'n mensen.
Ja,
hè?
Maar dat is, ik vergelijk dat met een kuitkramp als je gaat joggen. Dat is een spier die tekort heeft aan zuurstof, die in kramp gaat. Ja, dus en een kramp doet pijn, hè.
Ja. Wat bedoel jij met hartzeer?
Van de liefde.
Ja. Ah, van de liefde.
Ja, dat bestaat.
Ja,
dat is alle clichés in alle liedjes en films.
Ja, maar het is zo, hè. We hebben af en toe...
Gebroken hart, dat is waar.
Het gebroken hart.
Hebben jullie al eens een gebroken hart gezien?
Ja, hoor.
Nee, dat kan niet.
Meerdere malen
niet letterlijk,
per jaar.
Ja, dat bedoel ik dus, ja.
Niet letterlijk.
Nee.
Het bestaat, hè. Dus er bestaat zo'n aandoening waar mensen door een hevige emotionele stress, dat kan het overlijden zijn van een partner of een overval, of door hevige emotionele stress plots een verzwakking van hun hart krijgen. En dat beeld lijkt een beetje op een hartinfarct, maar wanneer dat men dan die kransslagaders gaat bekijken, ziet men dat die niet verstopt zijn. En dat noemt men, dat is het broken heart syndroom.
Takotsubo.
De Takotsubo cardiomyopathie.
Dat is door een Japaner ontdekt of zo.
Ik geloof het wel.
Nee, het is eigenlijk niet, vernoemd. Het is vernoemd naar een inktvisval die in Japan gebruikt wordt om inktvissen te vangen.
Ja.
En de vorm van die val, een soort pot, lijkt op de vorm van het hart wanneer het in acuut hartfalen gaat. Dus dat is een specifieke vorm. Het hart gaat dan zoals een ballonnetje uitzetten en de basis van het hart knijpt samen, zoals bij een amfoor. En dus de Takotsubo is een val van een
inktvis. Ik vandaag nog ging leren hoe je inktvissen moet vangen, zeg. Ja. Dat vind ik wel een mooie. In de loop der jaren ben je altijd maar slimmer en slimmer en slimmer geworden.
Ja, ik denk het, hoop ik.
Ja. Ja. Wil dat zeggen dat het verschil met arts kleiner en kleiner en kleiner wordt? Mm. Tegen jou moet ik Jasmina zeggen, tegen haar dokter Hens.
Ja, maar onderling doen wij dat nu niet. Hè. Maar,
onderling doen wij dat niet, hè?
Nee. Maar als het gaat over kennis, zet ik mijzelf zeker nog niet op het niveau van een arts. Ik kan dat ook niet inhalen, wat de arts allemaal gestudeerd heeft. Dat kun je niet, maar natuurlijk leer je heel veel bij. Je komt altijd nieuwe dingen tegen. Ik lees daar dan ook over, om de patiënt goed te kunnen informeren. Ik vraag ook vaak aan de dokters, van hoe zit dat nu weer? Iemand zijn schildkliertesten zijn afwijkend, bijvoorbeeld. Ja, leg mij nog eens uit, van wat gaat er daar juist fout? Dus ja, ik moet wel nog regelmatig beroep doen op de artsen hun kennis. Maar ja, je leert ook wel wat bij, hè, in al die jaren. Ja,
absoluut. Hè. We zijn op dat vlak zeer complementair. Hè. Mm-hmm. En naarmate de jaren vorderen, weet je perfect ook wat je van elkaar kunt verwachten.
Ja.
En zij neemt inderdaad heel wat functies over. Hè. Functies die misschien 5 jaar geleden de arts nog deed, dat jij nu al voor een stuk doet, hè. Interpretatie van bloedresultaten, aanvragen van bepaalde onderzoeken, dat je vroeger nog moest vragen, gaat nu automatisch. Hè. Dus dat is wel fijn. Het is een leerproces. Ja. Hè.
Is dat iets tussen jullie onderling, omdat het klikt tussen jullie twee? Of is het in het algemeen iets wat met heel veel mensen of algemeen in het ziekenhuis
algemeen,
aan het gebeuren is?
Ik denk een verpleegkundig specialist die jaren samenwerkt met de artsen gaat op dezelfde manier evolueren, denk ik. En toevallig klikt het ook tussen ons. Dat is fijn.
Ja.
Ik denk dat het nog niet overal in elk ziekenhuis zo is dat je als verpleegkundige die verantwoordelijkheid moet opnemen of dat vertrouwen krijgt.
Mm-hmm.
Maar het is dus zeker evolutie. Hè. Binnen de verpleegkunde algemeen zie je wel dat we toch wel iets meer verantwoordelijkheid mogen nemen ook in de job. Hè. Maar ik denk dat het ook wel... Dat ik wel geluk heb ook met het artsenteam, die ook gewoon dat vertrouwen geeft. Ik denk dat we dat wel mogen zeggen, dat waarschijnlijk niet altijd overal zal zijn.
Ja.
Ja, dat is ook gegroeid, hè, door de jaren. Mm-hmm. Je leert, je weet perfect wat je van elkaar kunt verwachten. En dus ook, we vertrouwen elkaar. En dat is belangrijk.
Als wij transplantvergadering hebben, en ik ben bijvoorbeeld juist naar een congres geweest, en ik heb een paar interessante dingen gezien die voor ons... dienst goed zouden kunnen zijn, dan stel je dat ook even voor. Hè.
Ja.
En soms zeggen de artsen van, dat zit nog in de kinderschoenen.
Die rare nieuwe wetsigheid.
Dat is dat is nog te vroeg.
Ja. Ja.
Of af en toe van, ah, oké, daar gaan we iets mee doen. En ik denk dat dat bij jou is als je op congres
ja,
gaat.
Absoluut, maar, absoluut. Ja. Ja.
We krijgen ook wel veel mogelijkheden wel om ons bij te scholen. Hè?
Ja.
Ik denk
ja.
dat we daar wel in gestimuleerd worden ook.
Dat lijkt mij ook een hele moeilijke. Als je als dokter moet beslissen, dus de tijd die je studeert, kan je geen patiënten helpen. Hè? Dus
nee,
je moet enerzijds,
nee, dat is waar.
Dan moet je echt denken, oké, nu even niet.
Ja. Ja, dat is zo, maar de, laat ons zeggen dat heel veel van de bijscholing na de uren gebeurt. Hè. Congressen zijn 's avonds of in het weekend. Ja.
Oké, okay. dus ik onthoud, u zet geen verwacht dat je in vrije tijd
nee,
jezelf bijscholt.
Dat is algemeen in de medische wereld, is dat zo. Hè? Dus ja. Er wordt van u verwacht dat je continu... De medische wereld verandert. Jaar na jaar zijn er nieuwe zaken. Ja. En die nieuwe zaken die worden gebracht op congressen, nationaal of internationaal. En die congressen, ja, die... ofwel ga je inderdaad een week op congres. We krijgen wel een aantal dagen... congresverlof, hè. Dus dat je afwezig mag zijn voor bij te leren. Maar ook heel veel dingen zijn 's avonds en in het weekend. Ja, ja, dat is zo.
En dan is het pure passie en nieuwsgierigheid om toch
en dat is ook,
beter
ja,
te willen worden, veel
passie,
te willen bijleren.
Nieuwsgierigheid staat op nummer 1, maar dat is ook een vereiste. Je moet ook, er wordt ook vereist, dat is dan van de artsen zo, om geaccrediteerd te blijven. Dat is een soort van erkenning... waar een soort vergoeding ook tegenover staat. Dat is een soort systeem die maakt dat je als arts x aantal punten moet verzamelen. En punten betekent zoveel uren bijscholing over onderwerpen in je discipline. En je moet per jaar moet je x aantal punten verzamelen om geaccrediteerd te blijven.
Wauw, dus arts is eigenlijk een soort rijbewijs met punten.
Klopt.
Dat diploma.
Ja, ja,
dat heb
nee,
je
dat
niet gewoon even
zo.
Voor het leven. Dat moet
nee, nee,
zoveel...
het is niet 7 jaar studeren en dan...
En klaar.
Klaar en... Nee, dat is zo.
Over die studies gesproken, het clichébeeld gaat dat artsen in opleiding ongelooflijk afgebeeld worden. Hè? Is dat nog altijd zo?
Goh, ik denk dat dat geëvolueerd is. Hè. Ik heb in mijn opleiding een beetje de overgang toch wel meegemaakt, in de zin...
De schroom waarmee je het zegt doet vermoeden dat het gewoon waar is.
Nee, dat is afgebeuld. Ja, het is hoe dat... Weet je, je moet veel zien en doen om bij te leren. En je leert niks bij als je niet een keer van wacht geweest bent. De belangrijkste problemen komen vaak 's nachts via spoed binnen. En dus als je vindt dat je 's nachts niet moet werken, ja, dan ga je ook niks bijleren. Maar uiteraard, ja, ik denk...
Het blijft hard werken.
Het blijft hard werken, ja. Maar...
Hoe zit dat voor jou, Jasmina? Ik denk aan verpleegkundigen, de witte woede komt ergens vandaan.
Ja, ik sta natuurlijk niet meer aan bed, hè, van de patiënt.
dat klinkt alsof dus, ik heb een luxe job nu.
Ja, nee, ik denk dat ik heb daar wel jaren over gedaan om een evenwicht te vinden, want je kunt eigenlijk bijna dag en nacht blijven in het ziekenhuis. Er was altijd wel iets. Ofwel kan je nog patiënten zien... Ofwel zou je nog kunnen protocollen vernieuwen, of folders schrijven, of onderzoek opstarten. Dus je zit boordevol ideeën. Ik zit nog altijd boordevol ideeën, maar ik heb wel al geleerd door ervaring dat het niet helpt met daar 15, 16 uur per dag aanwezig te blijven zijn.
Want dat lijkt me heel moeilijk, hè. In een ziekenhuis gaat het over leven en dood.
Ja.
Als je dan denkt, hey, en nu ga ik naar huis iets leuks gaan doen.
Kijk, onderweg naar hier dacht ik... Ik ben iemand vergeten bellen van mijn patiënten.
Maar terwijl dus jullie hier zitten, heb ik het gevoel van... Ik neem jullie af van jullie patiënten.
Ja, een beetje wel.
Ja,
maar dat zijn afwegingen die je moet maken. Hè? Omdat je... je kunt denk ik 24 uur op 24 uur bezig zijn met je patiëntenzorg en alles daar rond. Hè? Want het gaat meer over contact met je patiënten. Je moet dat zelf een stukje leren. Van dat af te baken, of anders word je alleen maar doodmoe. en ben je niet meer fris in je hoofd. Dus je moet echt prioriteiten stellen. Ik vind dat wij ons veel moeten organiseren. Hè.
Ja.
Ik denk dat we heel veel moeten nadenken van... Oké, er is iets dringend tussen gekomen. Iemand is niet goed. Mijn dag ziet er compleet anders uit. Dus je mag die agenda niet te vol laden met andere dingen. Durven afbakenen, durven nee zeggen. Hè, want je krijgt ook... Ja, heel veel leuke aanbiedingen van onderzoek die je zou kunnen doen. Maar je kan helaas niet op alles ingaan.
Waarom doen jullie deze job eigenlijk? Is dat iets, is dat een passie van jongs af aan om mensen te willen helpen? Is dat iets waar je bent ingesukkeld?
Ja, ik wist, ik zei al van mijn 8 jaar dat ik verpleegkundige wou worden.
Ja, dat is jong meisje.
Jong meisje, ja, dat zal wel gelinkt zijn. Mijn grootvader heeft toen in het ziekenhuis gelegen. En sindsdien heb ik blijkbaar continu gezegd tegen mijn ouders van... Ik word later verpleegkundige. En ik wist ook heel goed in het 5e en het 6e middelbaar van... Wat ga je doen na je opleiding verpleegkunde?
Ja, en waar zit de grootste voldoening van de job? Wat vind je het leukste, het beste, het interessantste? Het...
Ja, ik denk voor mijn job... haal ik het meeste voldoening om mensen terug beter te zien worden. Omdat je ziet ze vaak heel slecht met hun hart falen. En als we dan een steunhart kunnen geven of een harttransplantatie en ze kunnen weer hun leven opnemen, dat vind ik wel prachtig. Allee, wij krijgen soms is een foto opgestuurd van mensen hun eerste vakantie na 5 jaar ziek zijn. Dat ze zo'n foto doorsturen van hey, we zitten hier in Creta, genieten allemaal samen. Dat is wel mooi. Of mensen die dan nog kinderen of hun kleinkinderen krijgen en die daar kunnen van genieten. Of een groot project kunnen doen. Nog kunnen gaan doctoreren dankzij het feit dat ze niet meer ziek zijn.
Ja.
Dat hun normale leven terug opnemen. Dat vind ik heel mooi om daar toeschouwer te mogen van zijn. Hoe dat mensen toch stap voor stap...
Meer dan toeschouwer ook, hè.
Je zit nog een beetje van op de zijlijn. Maar wel heel dichtbij natuurlijk soms, hè.
Als ik jullie bezig zie, dan denk ik dat het een leuke job is.
Ja, absoluut. Ja. Dat zeggen we toch wel nog regelmatig tegen elkaar. Hè, van,
ja.
We zijn eigenlijk wel... we mogen wel blij zijn dat je zoiets kan, mag doen. Ja.
Dat het een voorrecht is om mensen te mogen en kunnen helpen.
Ja, ik vind vooral ook dat een voorrecht is dat je dat als verpleegkundige ook... in die rol kunt doen. Ik denk dat dat nog niet zo vanzelfsprekend is. Hè? 10, 15 jaar geleden was dat nog niet zo evident. Hè?
Was je niet heimelijk liever dokter geworden?
Nee, eigenlijk Jasmine? Totaal niet. Nee, ik ben echt een trotse verpleegkundige. Nee, ik ben niet jaloers.
Mislukte dokter.
Nee, ik wil ook ik wil geen arts zijn. En ik wil ook iedereen in zijn eigen... alleen zijn eigenheid laten.
Ja.
Nee, ik ben echt een fiere verpleegkundige. Als ik stop met de job als verpleegkundig specialist, je weet nooit dat ik dat ooit zou doen, dan wil ik terug in de zorg aan bed. Daar ben ik al zeker van.
Ja.
Moest er een reden zijn om te stoppen met deze job, maar die is er nu niet. Moest iemand denken dat mijn job vrijkomt?
Dat denk maar snel iets anders. Die boodschap is duidelijk. Het UZ Gent is een leuke werkplek, maar de job van verpleegkundig specialist bij cardiologie is niet vakant. En ik onthoud ook, het is niet Heartbreak Hotel, maar Takotsubo Cardiomyopathie Hotel. De volgende aflevering gaat over topexpertise, dan hebben we het over PXE. Dat is voluit ook een moeilijk woord, dat ga ik u nog even besparen. Maar het is wel een mooi verhaal. Dus als ik van u was, ik zou zeker luisteren. Tot dan.